predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th.
Jezus.
Ja, State of the Union.
Ja, mooi.
Yep.
Ik heb hem niet helemaal gekeken. Ik heb wel de recensies gelezen.
Ja, ja.
Het is toch... Ik blijf het zeggen. Het is toch knap hoe ze die man elke keer weer oppompen. Dat hij dat een uur lang kan. Maar hij gaat ook af en toe... gaat hij een beetje de mist in de zin van... als hij gaat, ad-libben.
Ja.
Dat is het Nederlands woord er nou voor.
Freestylen?
Ja, freestylen. Maar dan... dat hij dan zegt van... dat hij dan de gijzelaars van Hamas... ging hij de gevangenen van Hamas noemen. Dat soort dingetjes die er dan inslippen. Ja. Ja.
Klaus.
En dat over migranten, over... Zes weken voorwaardelijk of zes maanden voorwaardelijk, dat hij dat door elkaar haalt en zo.
Hmm.
Nou, hij heeft volgens mij geen hele grote fouten gemaakt, maar ja, het is nu nog vroeg, dus. En we hebben het ook niet echt gezien, hè?
Nee.
Dat is midden in de nacht, man.
Nee.
Vroeger.
Ik weet niet of. Weet jij, ik heb nog nooit eerder ook maar een stukje ervan gezien, volgens mij, of erop gelet, überhaupt.
Jawel, we hebben het wel eens met Trump, hebben we het wel eens.
Maar is het gebruikelijk dat je gewoon echt zo keihard campagne aan het voeren bent in de State of the Union?
Ja, dat is inderdaad wel... Nee, dat is wel bizar.
Deed Trump dat ook?
Ja, Trump...
Obama afzeiken in de State of the Union? Ik weet het niet.
Ik denk dat Trump toch meer over zijn eigen kwaliteiten praat dan over de kwaliteiten van anderen, met wel af en toe een sneer. Maar hij is gewoon keihard, zegt hij, wat... Trump allemaal, dat Trump een leugenaar is en een opruier en een...
Het is wel opvallend, hè? Hij heeft Trump en Poetin allebei nodig om zichzelf aantrekkelijk te maken. Want eigenlijk hij komt inderdaad niet echt met...
Hij zegt dan van, we moeten Oekraïne niet in de steek laten. Nou, alle democraten staan, juichen.
Ja.
Het is gewoon oorlogspropaganda ook.
Het is niet absoluut.
Dat wordt toch een beetje eng allemaal.
Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat de kiezers hier niet in gaan trappen.
Nee, maar er zijn ook opiniemakers die zeggen dat op een eerlijke manier kan Biden dit niet winnen. Waarmee dus gezegd wordt dat als hij straks de verkiezingen wint, is dat niet op een eerlijke manier gegaan. En waarschijnlijk de vorige keer ook niet.
Nee, dat lijkt me... Nou kijk, de vorige keer is het sowieso niet op een eerlijke manier gegaan. Want de FBI heeft gewoon ingegrepen in de media. Die heeft gewoon gezegd van, het Hunter Biden verhaal gaan jullie niet brengen.
Ja.
Iets andere woorden, maar de effecten waren hetzelfde. In die zin dat Trump zegt dat die verkiezingen van hem gestolen zijn, als je dat ervoor maakt, klopt het wel. En er waren ook wel heel veel onregelmatigheden. Dat kan ook zijn dat er meer mensen opgelet hebben.
Maar dat is ook de reden, denk ik, dat hij gewoon zo zelfverzekerd voor een tweede termijn gaat. Want als je denkt van, ik heb verloren van... ik heb eerlijk verloren. Ja, waarom zou je dan...
Ja.
Je willen bewijzen of zo nog. Maar hij
hij gaat ervoor. Maar wel opvallend op zich dat bijvoorbeeld van zijn kinderen en zo een groot deel niet meer meestapt in de wagen.
Ja, is dat opvallend?
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Het wordt een beetje gebracht, en daar ben ik kennelijk ook gevoelig voor. Van, die hebben geen zin meer in nog zo'n zo'n toestand. Of die vonden ook wel dat hun vader een beetje gek werd op een gegeven moment of zo. Die willen niet nog een keer hun...
Meewerken.
Maar het kan ook gewoon heel goed zijn dat die natuurlijk onderhand de andere fase van hun leven zitten en er gewoon wat voor reden dan ook geen zin meer in hebben.
Ja, of omdat hun eigen bedrijf eventjes... Ja. Anyway, ik kwam er ook pas laatst achter dat Trump gewoon troef betekent. Ook heel grappig, wist ik helemaal niet.
En Trump betekent dat je overtroefd wordt?
Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar dat was omdat ik het nieuwe kaartspelletje, de spelregels aan het doorlezen was. Toen hadden ze het steeds over Trump.
Wow.
Trump, dat vind ik, valt me ook op. Die wordt in ieder geval in de Nederlandse media, ik weet niet of dat in de buitenlandse media ook zo is, altijd als een beetje als het keppeltje gebruikt. Het keppeltje voor het hoofddoekje. Dus als ze dan zeggen van dat Biden eigenlijk te oud is, dan zeggen ze, ja, maar Trump is ook wel oud.
Ja.
Dus het is hetzelfde als van, je mag geen hoofddoekjes en ook geen keppeltje.
Ja.
Vind ik.
Dat is zo.
Dat is zo. Maar hij is wel oud, maar hij is gewoon totaal anders.
Nou, ik moet zeggen dat ik zag laatst, hoe heet die, zo'n talkshow host, heeft dus weer een talkshow, deed hij ook heel lang niet.
Ja, Jon Stewart.
Ja, Jon Stewart. En die zei Trump af, maar die zei Biden net zo hard af. En eigenlijk vond ik dat toch wel heel prettig. Hij krijgt heel veel kritiek van beide partijen, omdat hij natuurlijk ook hun mannetje afzeikt. Maar ja, gewoon iemand die dat gewoon bij allebei deed. En dan natuurlijk, kijk, weet je, je kunt altijd op iedere slak zout leggen, maar gewoon het basisprincipe van, we zeiken gewoon links en rechts even hard af. Dat vind ik eigenlijk heel verfrissend.
Nou ja, het is,
en er is ook reden genoeg voor maar het allebei af te zijn.
Ik bedoel, het is wel de Daily Show en die zijn toch wel een bepaalde kant op gegaan. En ik vond, vroeger zat hij ook bij de Daily Show, toen vond ik hem heel grappig. En in de tussentijd dat hij daar weg was, had hij op een gegeven moment een soort talkshow op Apple TV. En dat was tenenkrommend slecht en woke. En en sindsdien neem ik al alles wat hij zegt. Ik bedoel, de Daily Show wordt gewoon ontzettend goed gescript.
Ja.
En in die talkshow kon hij gewoon zichzelf zijn en hij was niet grappig. Hij probeerde serieus te zijn. Hij probeerde alles, zeg maar, de underdog altijd lief te vinden. Sindsdien ben ik een beetje op hem afgeknapt. Ja, ondanks dat hij nu wel grappige dingen zegt. Maar dat komt niet door hem, denk ik. Maar dat komt door de tekstschrijvers. En hij brengt het goed.
Ja, maar dat is, denk ik, wat talkshow host leven is, hoor.
Ja.
Ik denk niet dat de rest het allemaal voor de vuist weg daar een beetje staat te horen.
Nee, precies.
Volgens mij Louis C.K. die heeft nog vroeger gewerkt voor David Letterman of zoiets.
Ja. Nou, ja. Ja, leuk. Dus, goed verhaal.
Nee, maar ik bedoel, dat zijn gewoon mensen met hartstikke veel humor. Die zitten gewoon in die schrijfteams. En dan later komt er misschien nog weer een carrière bij.
Ja.
Uit Ford of whatever. Ik denk dat ik nu allemaal dingen zeg die helemaal niet kloppen.
Ja, weet ik niet.
Terug. State of the Union. Nou, dat was me wat, hè?
Ontzettend groot lijstje. Hoe gaan we dat aanpakken?
Dus even kijken. Goeie vraag, joh. Laten we beginnen met vrouwen die uit de wet gingen, bijna.
Oh, vrouwen, ja, nee, moeders.
Moeders
vooral.
Ja, in mijn beleving zijn moeders vaak vrouwen, hoor. Ik weet niet hoe dat met jou zit.
Nee, maar alle moeders zijn vrouwen, maar niet alle vrouwen zijn moeders. Laten we wel wezen.
Nee, dat klopt.
Ja.
Dat klopt. Maar de meeste vrouwen zijn wel potentiële moeders.
Ja. Nou ja, dat wil ik ook helemaal niet tegenspreken.
Nee, dacht ik even.
Nee.
Ik was doodbang, man.
Ja, het zit ook een beetje in de baarmoeder die ze dragen, hè?
Ja, maar dat kan ook andersom zijn. Dat hij zo heet. Omdat hij in de moeder zit.
Ja, nou geef ik me op glad ijs.
Je denkt dat moeders naar het orgaan zijn genoemd waar hun kind een tijd in zat.
Ja. Ja, maar waarom? In Engeland heb je niet de bear mother. De labor mother.
De bear mother, dat is wel. Ja, dat
is heel erg
schaamspark. Dat hangt een beetje van je uitspraak af. Kan van moeder, kan berenmoeder zijn natuurlijk, maar kan ook moeder zonder condoom zijn.
Ja, of het kan ook de kale moeder zijn. Oh ja, dat is hetzelfde eigenlijk. De naakte moeder.
Ik denk dat het toch pornhub wel gezocht wordt. Maar wat denk jij dat er gebeurd is? Mensen denken een of andere woke ambtenaar die heeft ingestoken. Maar het kan ook nog zijn dat het gewoon een overijverige ambtenaar is die zoiets heeft van, nou ja, weet je, die voor zijn gevoel al lang weet waar het heen gaat met de Nederlandse taal. En denkt van, nou, dat doen we ook maar gelijk even mee, dan hebben we dat ook gehad.
Ja, nou, want het ging erom, hebben we dat al gezegd, dat bij de burgerlijke stand niet meer wordt vermeld of je moeder bent, maar ouder.
Ja, de oorspronkelijke term was moeder die het kind gebaard heeft of zoiets. En dat werd dan ouder die het kind gebaard heeft.
Oké, ja.
Maar
toen het is. Nee, dat kan niet iemand zijn die laconiek was. Dit is gewoon alweer een ambtenaar die. die opstaat tegen het patriarchaat. Of zo.
Het zou interessant zijn om te weten of het een man of een vrouw was, die Entenaar.
Dat zou heel interessant zijn.
En vragen wat ze,
dat is leuk.
Wat hij of zij stemt, dat is natuurlijk irrelevant, want dat weten we.
Er is niet echt een vrouwelijk woord voor ambtenaar. Hè? Dat is een van de weinigen. Je zegt nooit ambtenares.
Nou, ik had laatst ook auteur.
Ja?
Autrice, zeg je niet.
Ja?
Wel actrice, niet autrice.
Dat heb ik geschreven.
Wanneer?
Op Twitter van de week. Onder een dingetje van iemand. Nou ja.
Wanneer?
Een week geleden of zo. Oh. Ja, jij lijkt me nooit, maar je zuigt me wel leeg.
Ja, ja. Nou, ik weet als een feit dat ik het afgelopen dinsdagavond voor mijn gevoel helemaal zelf erop kwam, omdat ik niet...
Nee, ik was daarvoor, hoor. Ik zal het opzoeken. Ja.
Ik stel al mijn ideeën.
Nou, maar er is iets met die ambtenaren, hè? Want nu deze ambtenaar die in een soort wetje een soort duidingsverandering doet, dan heb je de ambtenaren die niet onder Wilders willen werken en dan heb je de ambtenaren die in het vervoerbedrijf die alle Joden hebben weggereden en daar na de oorlog
onder rekening sturen. Ambtenaren die vinden dat buitenlandse zaken meer stelling moet nemen tegen Israël. Je hebt nog de ambtenaren die vinden dat Amsterdam zijn doelstellingen voor elektrische auto's niet haalt.
Hoe ver reikt de macht van de ambtenaar?
Je hebt Tovik Dibi.
Dat is een soort ambtenaar op zich.
Maar even kijken, voordat we het breder trekken.
Ja.
Wat ik nog even interessant vond, was dat Hugo de Jonge, onder wie kennelijk deze wet valt. Ik weet niet, zo gauw wat met huizen te maken heeft, maar ook... Oh ja, wat hebben wij? Hij vervangt die ander die naar...
Ja, dus vervangt die Kaag, vervangt die Kuipers of vervangt die... Er waren er drie weg van D66. Die derde, denk ik.
Kaag deed financiën. Zou dit onder financiën...
Kuipers deed volksgezondheid.
Het is allebei... Misschien volksgezondheid.
Ja, geboorte.
Anyway, die zei dat het een onnodige fout was.
Ja.
En toen dacht ik wel van, maar wat zijn dan fouten die niet onnodig zijn, hè?
Ja. Ja, nodige fouten.
Nodige fouten. Wat zijn, wanneer zeg je van, dit is een fout, maar hij moest, of zoiets? Of,
nou ja, ik Als je een beetje doordenkt, denk ik dat er wel voorbeelden te verzinnen zijn dat je bijvoorbeeld in een oorlogssituatie bewust een regiment opgeeft om van de andere kant...
Dat is geen fout.
Nee, dan is het geen fout.
En je zou misschien kunnen zeggen bijvoorbeeld dat je, weet ik wat, krijgsgevangenen afschiet omdat je anders eten aan ze moet geven. En dat
wil je gewoon zelf eten.
Oh, ja. Bijvoorbeeld, hè, dat deden de Russen wel en... Nou, dat was in strijd natuurlijk met alle regels, maar ja, die hadden ook wel voor een belangrijk deel zoiets van, ja, weet je, we hebben zelf honger en dan gaan we het eten wat we nog hebben delen met hun, dat lijkt me niet.
In voetbal kan je een nuttige fout maken. Een doorgebroken speler neerhalen, doelpunt voorkomen, rode kaart pakken, wat valt onder fouten, maar wel de doelpunt voorkomen en dan hopen dat je met 10 man de wedstrijd nog uit kan spelen.
Ja, ja.
Dat is misschien de enige nodige
fout, ja.
Wat gewoon jammer. Ja,
ik vond het opmerkelijk.
Ja.
Ik heb dan zoiets van... want kijk, nu, hè, nu dat moeder... Dat gaat dan uit zo'n wet een beetje achterloos. En dan... Nou, die SGP'er, echt bravo. Die heeft dat, die stuit erop.
Ja.
En die... En dan is ook gewoon Hugo de Jonge zo van... Ja, dit is... foutje. En iedereen doet een beetje zo van... Ja, dit is inderdaad raar. Het wordt ook gelijk tegengehouden, het wordt gelijk gerepareerd. Maar volgens mij een jaar geleden of zoiets kregen we in één keer een X in ons paspoort.
Is dat zo?
Ja. Volgens mij tegenwoordig als je paspoort verlengt, kun je er gewoon voor kiezen. Dat je zegt van, ik wil geen man of vrouw, doe maar niks.
Ja.
Wat ook waanzinnig is.
Ja, het gaat...
Uiteindelijk kun je ook wel kunnen zeggen van, ja, die hele kleine groep... Waarvan iedereen weet van ja, die past niet in een van die twee. Is ook raar als die moet kiezen of zo. Het is zo, maar er moet een andere oplossing zijn dan dat je zomaar een X kan krijgen. Ook als er niks met je aan de hand is.
Maar er is dus een hele grote groep mensen die ongegeneerd veel aandacht geeft aan kleine groepen die ze zielig vinden.
Ja.
En die geholpen moeten worden.
Ja, maar dat is hetzelfde. Precies hetzelfde principe als van die verwende kinderen die zo heel boos kunnen zijn over het heel kleins.
Ja.
Dat je dan stop je een stapje uit je verlengde limousine en de chauffeur die doet de deur te laat voor je open en dan sta je hem uit te kafferen, zeg maar. Dat daarvan denkt ook iedereen van wat raar met je. Je bent alles zo bereid.
Zoals die Andrew Tate, dat is ook zo'n soort jongen.
Ja, precies. Maar je hebt gewoon bijvoorbeeld, kinderen hebben gewoon behoefte aan een bepaalde hoeveelheid drama in hun leven. Dus als alles goed geregeld is, dan gaan ze de kleinste dingetjes aanwijzen. En daar gaat dan al die woede over.
Of ze maken zelf drama door drugsverslaafd te worden, zoals Hunter Biden.
Ja, maar misschien vond die drugs ook gewoon heel leuk en lekker.
Ja, maar het is, als het zo excessief is, dan ben je gewoon drama aan het veroorzaken voor je eigen leven.
Als je het
leven
allemaal gaat filmen en op laptops gaat wegbrengen en laat liggen, dan ben je, ja, dan ben je wel een beetje bezig met.
Maar terug naar die ambtenaren, dacht ik.
Ja, nou, ik wil nog even terug naar steeds grotere groepen mensen die druk maken over hele kleine problemen.
Ja.
Kennelijk is onze samenleving in principe zo probleemloos dat we al onze woede en verontwaardiging en empathie moeten richten op steeds kleinere dingetjes, want de rest is al oké.
Okay. Ja.
Als jij je druk maakt over genderneutrale toiletten voor 0,0 zoveel procent van de bevolking,
ja.
Nou, maar dan is het echt heel goed in je samenleving.
Maar die hoofddoekjes bij het openbaar vervoer die nu landelijk worden teruggeroepen door je zielkus.
Niet openbaar vervoer.
Nee, boa's.
Boa's. Wat slangen zijn.
Ja, ook dat. Boa constrictors. Ik las ook ergens dat door onderzoek is geweest dat de moslima's die daar werken daar totaal geen behoefte aan hebben.
Aan hoofddoekjes?
Aan hoofddoekjes tijdens het werk.
Nee, dat klopt, want die zijn namelijk nu nog verboden. Dus de moslima's die daar werken, die dragen geen hoofddoekjes, toch?
Ja, precies. Nee, maar die zeiden, dus die zullen, als ze dan de keus krijgen, dan gaan ze niet opeens wel hoofddoekjes draaien.
Maar ze krijgen daarna de keus niet meer. Kijk, nu hebben ze nog de keus, omdat ze die banen hebben, zegt Ali thuis nog wel, die snapt nog wel dat zijn wijf zonder hoofddoekje het huis uitloopt om naar de werk te gaan.
Ik weet niet of die mevrouw een man thuis heeft, want die wil niet dat ze gaat werken, als het een hoofddoekjesman is.
Nee, dat is een hele geleidende
schaal. Bent u een hoofddoekjesman? Reageer dan in de comments.
Nee, maar binnenkort heeft ze geen excuus meer om te zeggen van ik wil dat ding niet op. Daarom natuurlijk inderdaad alle moslimvrouwen die gewoon lekker een beetje dat vrijgevochten hebben en daar dus niet aan meedoen,
ja.
Die worden nu gewoon in de kou gezet door een Femke Halsema en door Marcouch, die zet ze natuurlijk met liefde in de kou, want die vindt dat wijven sowieso een bek moeten houden, zeker als ze moslim zijn.
Is hij homo?
Nee, hij is moslim.
Bijna hetzelfde.
Mm.
Nee.
Mm.
Nee, hè?
Meestal is die combinatie die heeft nog wel eens van die, ja, dat je dan aanslagen krijgt en zo.
Ja. Ja, nee, zei jij dat? Of waar hoorde ik dat? Dat heel veel van die aanslagplegers, die zijn homo, die moslim-aanslagplegers. De theorie is dat door die aanslag te plegen, ze door Allah vergeven worden voor hun zonde. En dat ze daarom.
Ja, maar dat is ook als je met die moeilijke Marokkaantjes op straat gaat praten. Als je dan zegt van ja, maar dit doe je, dat mag niet. En dit doe je, dat mag niet. Die hebben ook allemaal zoiets van ja, ga ik later nog wel goed maken. Ga ik later wel in een jurk lopen als mijn vader met een baard en zo. En dan komt het wel goed. Nou, als je homo bent, ja, dan wijk je nog wel wat meer af van de norm dan zij. Dus de kans dat je dan ook iets heftigers moet doen om het weer recht te breien is.
Ja.
Is niet ondenkbaar, nee. Lijkt me.
Mooi.
Ja. Maar ik weet niet hoeveel van die aanslagplegers. Maar je had in ieder geval Bataclan, hè, dat gastje, ja. Dat was, die was bekend uit homo-circuit.
Weet je trouwens dat in de Bataclan onlangs een demonstratie was tegen Israël en om Palestina te bevrijden?
Dat verbaast me niks.
Op het bloed van hun vrijgevochten medeleeftijddragers. Hoe zeg je dat? Is dat een ding?
Geloofsgenoten.
Nee, leeftijdsgenoten.
Ja. Ik. Zie. Ja, er is geen. Nee, ja.
Er is geen. Het goed. Is, ja, ik hoorde ook dat Zelensky eigenlijk geen president meer is. Dat, omdat dat zijn termijn is verstreken, er zijn geen nieuwe verkiezingen geweest. Dus hij wordt gewoon... dus feitelijk had, is zijn ambtstermijn is verlopen, maar er zal dan wel een soort oorlogrecht zijn dat hij...
Er zal wel een soort van noodtoestand zijn in dat land, toch?
Ja,
dat
precies.
Was ook weer, er was iets aan de hand daar.
Er was iets aan de hand, maar het is toch raar dat je dan daar, dat daar niet... Niemand opstaat die zegt van zouden we het anders... of dat we daar niks over horen.
We hadden tussen 1940 en 1945 ook geen verkiezingen.
Nee, maar wij waren feitelijk Duitsland.
Oh ja. I know.
Sorry. We hadden toen een president die Adolf heette van zijn voornaam.
Oh ja. Een voormalig bevriend staatshoofd.
Ja.
Dat was toch, ja, dat is toch voor de oorlog nog iemand 5000... gulden boete wegens belediging van een bevriend staathoofd die iets negatiefs over Adolf Hitler had gezegd.
Ja, moeten we nog iets zeggen over het Amsterdam gemeentelijk voerbedrijf wat na de oorlog nog rekeningen stuurde van omdat ze zoveel braaf zoveel Joden hebben weggebracht?
Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, ik heb alleen de kop gezien.
Ja.
Ah.
Dus
naar wie hebben ze die rekeningen gestuurd?
Naar de gemeente of naar de staat of...
Dat is wel wat, hè? Ja. GVB.
Ja. Dat is wel opereert nog steeds onder dezelfde naam.
Mentaliteitje, hoor.
Ja.
Maar ja, weet je, het was net na de oorlog. Mensen hadden niks. En je kon een factuur sturen. Ja, dan deed je dat. Nee. Ja, dat...
Ja.
Dat was niet serieus.
Maar ik wil... de ambtenaren hebben gewoon de macht een beetje.
Nee, natuurlijk. Maar dat is ook zo.
Dat is de deep state.
Ja, voor een belangrijk deel. En het is, die blijven ook, hè?
Hoe bedoel je?
Ja, na 4 jaar is vaak een politicus wel...
Ja, op die manier, die blijven, ja.
De ambtenaren daar, die blijven.
Ja.
En de ambtenaren weten we natuurlijk ook, zoals in Amsterdam nu... Nou, dat we dus helemaal van fossiele brandstoffen afgaan en zo. Ambtenaren weten al lang dat we dat niet gaan halen. Maar alleen het boeit ze niet, want ze krijgen toch de vlak niet.
Ja.
Het vindt ergens wel mooi om met iets bezig te zijn wat volgens hen natuurlijk moreel lekker is. Ja. Maar het gaat gewoon niet gebeuren. Er was vandaag nog NRC. Van Liander zei ook van, ja, het stroomnet is misschien pas over een jaar of 10 pas klaar voor wat het eigenlijk nu moet doen. Over 10 jaar. Dat is 2034. Nou, vanaf wanneer mogen er geen fossiele auto's meer de stad in? Wat hadden ze gezegd?
Het idee was 2030.
Dus 4 jaar daarna kun je je auto opladen ook in de stad.
Ja.
En het is niet dat buiten de stad beter ook is.
Volgens mij is die termijn wel verlengd al. Is er al gezegd dat het niet haalbaar is.
Het is van de pot gerukt.
Ja.
Weet je wat het erg is? Wat het erg is? Kijk, nee. Sorry.
Ja. Wat is er?
Hij gaat de verte in staren.
Nee, ik kijk even naar mezelf.
Dat is mensen om de natuur te helpen, feitelijk, moeten we elektrificeren.
Ja.
Nou, je kunt allemaal dingen verzinnen waardoor het beter gaat met de natuur, maar het zal en het moet allemaal elektrificeren. Het zal allemaal elektrisch worden. En waarom, als je erover nadenkt, waarom is die focus er?
Ja.
De enige logische verklaring, wat een echt aannemelijke verklaring waarom alles elektrisch zal gaan moeten worden in de toekomst.
Schaarste creëren?
Is de digitalisering.
Ja, nee,
alles wordt digitaal, alles wordt computer. En computers hebben gewoon heel veel elektriciteit nodig. En dat er in de tussentijd mensen ook nog een beetje rondrijden, elektrische auto's, allemaal leuk en aardig. Maar dat maakt niet uit. Je moet op een gegeven moment een systeem hebben wat altijd elektriciteit levert.
Nee, maar de macht wil altijd een soort schaarste creëren, ook met voedsel. Want dan heb je het volk onder de duim. En als je een gebrek aan parkeerplaatsen hebt, een gebrek aan stroom hebt en een gebrek aan voedsel, dan heb je gewoon een volk wat gewillig luistert naar oplossingen die hopelijk worden aangereikt.
Ja, maar aan de andere kant bijna alle revoluties in het land die beginnen met honger.
Ja, en dat is dus waar de dunne grens, waar de machthebbers zich op willen balanceren.
Nou, ik denk helemaal niet dat machthebbers op die manier denken eigenlijk. Ik denk dat ze gewoon weerloze pionnetjes zijn in de technische ontwikkeling. Of niet weerloos. Nou, uiteindelijk niet zoveel te zeggen hebben. Maar het is wel gewoon eigenaardig dat je om de natuur te redden... gewoon eigenlijk al die shit neerzet waar vogels en planten en diertjes allemaal dood van gaan.
En dan die foto van die twee jonge mannen bovenop de brandende windturbine. Dus ook mensen.
Ja, oké, maar in hun optiek zijn dat dus daders.
Hoezo daders?
Nou, mensen maken de natuur kapot.
Oh.
Het zijn een oorlog tussen mensen en dieren.
Ja, ja.
En hoe dichter de mensen bij de dieren zijn, hoe meer ze zich erbij bevriend voelen. Tenzij ze blank zijn.
Jij wil iets zeggen over Transnistrië. En ik had een stukje over hoe Medvedev de Oekraïne op aan delen wil.
Wat? Ja.
Dus wat wou jij zeggen over...
Ja, ik ben natuurlijk in Transnistrië geweest een paar keer.
Natuurlijk, ja.
En wat wel grappig is, zij hebben nu Poetin gevraagd, min of meer, van mogen wij niet bij Rusland horen.
Ja.
En dat is... En dat lijkt nauwelijks georchestreerd of zoiets.
Ja.
Maar Transnistrië, als je daar woonde...
Transnistrië, is dat dit stukje aan het water of is dat dit stukje?
Het is het... staat er niet... Het is
dit stukje of dit... Ja, want dit is dus de kaart van die Medvedev heeft gepresenteerd. Die zegt dus eigenlijk is alleen een groot stuk rond Kiev. Dat kunnen we Oekraïne blijven noemen. De rest gaat naar Polen, Roemenië en Moldavië en Transnistrië. Dat komt dan ook bij ons.
Kijk, op dit moment is volgens mij die kuststrook is helemaal van Roemenië. Dus hoe die dat van Roemenië wil afpakken is me ook een raadsel.
Ja, dat gewoon hebben.
Anyway, gewoon pakken. Nee, nou... In ieder geval, wat ik weet is dat in Transnistrië, daar wonen niet per se Russen. Daar wonen ook Russen, maar er wonen ook gewoon Moldaviërs die gewoon nooit Roemeens, wat daar dan zeg maar de taal is, hebben geleerd. Omdat het vroeger, dat was de Sovjet-Unie.
Ja.
Dus met Russisch redde je gewoon beter. Er wonen gewoon heel veel mensen die spreken gewoon alleen Russisch. En de mensen die etnisch Russisch zijn, die hadden ook een Russisch paspoort ernaast, veelal.
Mm-hmm.
Maar de mensen die alleen gewoon Russisch spreken, niet. En een jaar of... Nou, ik denk wel 10 geleden, toen is Poetin begonnen met iedereen daar. Die kon gewoon een gratis Russisch paspoort krijgen.
Mm-hmm.
Iedereen die daar woonde, die dat aanvreeg, vroeg, kreeg er meteen een. En daar is natuurlijk wel een idee achter van op een dag willen we daar misschien... Er zijn al Russische troepen gelegerd, maar willen we dat gewoon met nog meer... nog onafhankelijker maken van Moldavië. En dan kunnen we zeggen, ja, 90% hier is Russisch. Kijk maar, jullie hebben allemaal een paspoort.
Dat is ook een beetje zoals Rusland en China Afrika opnieuw aan het koloniseren zijn. Vroeger hadden de Franse banken daarvoor de zeggen en nu zijn het vooral Chinese en Russische banken.
Ja.
Want die Afrikanen die hebben een schurfthekel aan de Fransen. En net zoals die militante groep ook alweer van Poetin, waar die gast van vermoord is.
Wagnergroep.
Wagnergroep. Die Afrikanen die vinden die Wagnergroep, dat vinden ze te gekke mensen, want die zijn op zich aardig tegen ze in plaats van die Fransen. Ja. Dat heb ik gehoord van
wat het ook is,
mensen die daar geweest zijn.
Ja. Nou, het is dat niet alleen. Het is ook gewoon mensen, die Chinezen, die staan er gewoon heel zakelijk in. Dus in die zin. Die behandelen die Afrikanen niet als soort hulpeloze stakkers waarvoor gezorgd moet worden.
Ja.
En het is helemaal niet leuk om behandeld te worden als een hulpeloze stakker. Al helemaal niet als je weet dat in het grote plaatje toch je grondstoffen, daar gaat het uiteindelijk om.
Ja.
Of in ieder geval voor een belangrijk deel. Maar wel, dat is wel een...
Ja, in de Volkskrant stond dat kaartje. Het was ook gewoon in de andere nieuwsdingen, maar...
Ja. Ik vind het een... hoe zeg je dat?
Grotesk.
Het is...
Ik ben heel benieuwd hoe je dat vindt.
Ja. Het woord dapper komt in me op, maar dat is niet wat ik bedoel. Brutaal.
Brutaal.
Ik vind het een brutale... Ja...
Ja, en Kiev wordt dan zeg maar een soort hele grote stadstaat. Of zo.
Ja, maar het eigenaardige is dus van dit plaatje, is dus dat Kiev, daar is dus de Russische cultuur ontstaan, zeggen de Russen altijd.
Ja.
Dus dat...
Dat geven ze
en
op.
Daar zitten ze dus de hele tijd over te jammeren van, ja, nee, maar het hoort echt bij Rusland, onze cultuur is daar ontstaan. Dat waren toen Stal-Normannen, die kwamen daar op een gegeven moment terecht.
Ja.
Waarom Noorwegen dan niet... nog daarvoor hun cultuur is. Nou, boeien.
Ja.
Anyway, maar dat ze dus in dit plan dan zeggen... oh ja, maar Kiev, dat kun je dan wel hebben. Dat is raar.
Ja, dat is heel raar.
Dat is heel raar. En zeker ook... en dat is natuurlijk helemaal treiteren, want dan heb je dus... het stuk dat naar... Lviv ligt dan in het stuk wat naar Roemenië gaat. Ja, dat
ja
is
of
wel,
naar Polen.
Of naar Polen, ja, dat is wel terecht, want dat is, daar woont echt niemand die Rusland gaaf vindt, al helemaal nooit, zeg maar.
Nee. Nou ja, prachtig. Prachtig.
Ja, nou ja, oké, het is zonde van de tijd eigenlijk om daar aandacht aan te spenderen. Dit is, maar aan de andere kant, je kunt misschien zeggen van, kennelijk is dit een soort aanzet tot gaan onderhandelen ergens over en zetten ze groot in.
Ondertussen worden jonge mensen uit Pakistan en India gelokt met een zelfstandige baan in, hoe wordt het omschreven? Uiteindelijk belanden ze aan het front tegen Oekraïne.
Tegen Oekraïne?
Ja, jonge mannen uit India en Nepal die zich denken in te schrijven voor banen in Rusland, Duitsland of Dubai worden erin geluisterd en belanden uiteindelijk aan het front van een verwoestende oorlog in Oekraïne. Dat zeggen hun families in gesprek met The Guardian. Ze hebben geen idee dat ze naar een oorlogsgebied worden gestuurd.
Dat is heftig.
En dus een dramatisch verhaal van een jonge man die met zijn ouders belt, die zegt dat het werk toch wel heel zwaar is en koud en dus helemaal niet Dubai. Maar dat hij nog een beetje uit schaamte verhult wat hij werkelijk aan het doen is. En 2 weken later wordt gebeld door Russische autoriteiten dat hij plat gebombardeerd is. En ze denken dus, gewoon...
Maar ook, ja, jezus, als dit is wel weer... Dit kun je niet te groot doen, toch?
Ja, ik weet niet. Deze week circuleerde op sociale media een video van 7 Indiërs uit Punjab die beweerden dat ze als toerist naar Rusland waren gereisd voor nieuwjaar, maar die naar Wit-Rusland waren gebracht. De politie heeft ons overgedragen aan de Russische autoriteiten die ons documenten hebben laten ondertekenen, zei een van de mannen in de video. Nu dwingen ze ons om te vechten in de oorlog tegen Oekraïne. Hoe dan? Hoe kan je als toerist gedwongen worden...
Ja.
In een loopgravenoorlog mee te doen.
Nou ja, weet je, als je naar de andere kant gaat lopen, dan word je wel een beetje, is nog wel dichtst en met je rug naar... Ik snap wel dat niet heel eenvoudig is.
Veel van de Nepalezen die naar het front werden gebracht komen uit arme dorpen waar weinig werk is te vinden. Officieel zijn 12 Nepalezen omgekomen in Oekraïne, maar andere bronnen spreken al over 19 doden.
Arme Nepalezen, die gaan niet op vakantie oud en nieuw vieren in
Rusland.
Nee, maar
dit zijn... Andere Nepalezen.
Dus we hebben nu 2 verhalen. We hebben rijke Nepalezen die op vakantie gaan en erin geluisterd worden. En we hebben arme Nepalezen die denken dat ze ergens een leuk baantje krijgen.
Nee, want die toeristen die kwamen uit Punjab, dat waren Indiërs.
Oh ja.
Dit verhaal
Maar dat zijn dus rijke Indiërs.
Ja, dit is dus een opstomming.
Rijke Indiërs kiezen er volgens dit verhaal voor om met oud en nieuw te denken. Weet je wat, dat doen we in Rusland.
Ja.
Ik vind het een raar verhaal, als ik eerlijk ben.
Ja, dan moet je de Guardian...
Zeker als je Indiër bent, gewoon Rusland is wel de laatste plek waar je oud en nieuw wil vieren. Weet je hoe koud het daar is? Dat is geen verrassing.
Ja.
Ik weet het niet. Ik vind de Guardian sowieso niet een hele betrouwbare bron over het algemeen. Ik vind het... Ik vind het... Weet je, ik kan me voorstellen dat het voorkomt. Maar ik kan me niet voorstellen dat het echt beleid is. Vind ik gewoon lastig.
Ja, maar als je het over 19 doden hebt en...
19 is wel veel, ja.
Ik weet niet of er al 9 miljoen mensen zijn.
Ook als je zo'n Russisch leger bent, dat je daar in één keer een paar gasten in je front hebt die geen Russisch spreken, die de hele tijd zitten te klappertanden en weet je, wat heb je eraan?
Ja, maar ze waren er niet om te vechten en te schieten, maar om de loopgraven te graven.
Oh ja.
Ja,
ja oké. Okay. Nee, dat is alweer een heel ander verhaal. Vind ik het wel weer een stuk waarschijnlijker in één keer. Maar dan nog vind ik die gasten die oud en nieuw gingen vieren in India, vind ik nog steeds een raar verhaal.
Ja, ik ook. Maar ik vond het wel ook een mooi verhaal, daarom wil ik het hier even zeggen.
Nee, het is een mooi verhaal.
Ja.
Nee, ik dus val jou niet aan.
Net zoals die lokpuber die op een gegeven moment in Amsterdam werd rondgestuurd om te kijken of er of er bier werd getapt aan minderjarigen. Die ging de hele Zeedijk af. En, nou, ze hadden er vier, hoor. Die kroegen die heel druk waren, waar geen legitimatie werd gevraagd. En die moesten dan een week dicht. En als ze nog een keer worden gepakt, een maand. En als ze dan nog een keer worden gepakt, definitief sluiten.
Wanneer is dat gebeurd dan?
Dit was 2 of 3 weken geleden in het nieuws.
Oh, jezus, wat een kutvolk zijn we ook.
Ja.
Wat kreeg die lokpuber? 7 zilveren guldens?
Ja, of een postzegelboekje of zo.
Oh, wat een dramatische toestand, zeg. Hadden ze hem nog een snor opgeplakt of zo?
Nee, ja, een van de cafébazen zei wel... het was wel een grote jongen. Dus,
Een hele grote jongen, die al bier kon drinken.
Het was niet zo van, mag ik een biertje? Hij zal de baard wel in de keel hebben gehad. Nou, we moeten door, want we hebben echt nog veel te veel op het lijstje. Anders gaan we de 2 uur aantikken. Dat willen we ook niet hebben, hè?
Ja, nee, dat gaat ook niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren.
We zijn al ruim halverwege ons lijstje, toch? Of zo?
Nee, dat nee. Kan niet, man. Dat vond ik... Het protest dat de Israëlische president bij de opening van het Holocaust Museum komt.
Ja.
Omdat Israël... voor zijn vrijheid aan het vechten is. En de Holocaust tegen de vrijheid van... Het is toch volkomen logisch dat de president van Israël... En ik wist niet eens dat... Dat is dus niet Netanyahu, maar dat is Herzog. Een ja, mooie Duitse naam.
Ja, net als Duits. Zijn president inderdaad, ceremoniële functie.
Dus waarom zou je daar tegen in opstand komen? Is het omdat het Holocaust Museum in diskrediet brengt? Of omdat je eigen hart bloedt van verlangen om Palestijnen te knuffelen?
Dat laatste.
Ja, okay.
Dat laatste. Daar is aan die kant is geen fatsoen wat dat betreft of zo.
Maar het is toch niet op geen enige manier is dat toch logisch om daar tegen te zijn. Ook al ben je tegen Israël, dan snap je toch dat de president van Israël bij de opening van het Holocaust Museum is.
Nee, dat snap je dan niet.
Nee?
Nee, joh, dit mensen, het is een compleet geïndoctrineerd cultuurmarxistisch kutvolk. En ik weet niet wat we ermee moeten. Misschien moeten we...
Naar Gaza sturen.
Ja, dat zou denk ik wel...
Egyptische...
Maar aan de andere kant, die mensen die zijn zo verblind, joh. Die, zelfs daar denken ze nog steeds... Herinner je nog dat meisje in Duitsland wat verkracht werd door een asielzoeker... maar in de aangifte dan wegliet dat het een asielzoeker was?
Ja.
Dit soort mensen, het maakt niet uit. Ze hebben een wereldbeeld en alles moet daarvoor buigen. Iedere sprankje realiteit moet weg.
Egyptische voedselconvooien die af en toe voedsel brengen naar Gaza, die heel veel weigeren, want ze worden in hinderlagen gelokt. Vrachtwagens worden kapot bekogeld met stenen.
Ja.
Die zijn er klaar mee. Die willen Gaza niet meer inrijden. Ja. Terwijl ze hun komen helpen.
Ja, klopt. Maar als je dan dus Tovik Dibi zijn tijdlijn leest op...
Ja.
Moet ik even misschien uitleggen. Tovik Dibi is dus een voormalig Kamerlid van GroenLinks. En wel interessant, want hij werd dus Kamerlid van GroenLinks onder Femke Halsema.
Ja.
En toen hij zich aanmeldde, toen had hij zelf eigenlijk niet verwacht dat hij Kamerlid zou worden. Maar ze waren zo erg...
Is hij hoog op de lijst gezet of was er een goede verkiezingsuitslag? Wat was het?
Dat weet ik niet meer.
Nee.
Maar ze hadden zo behoefte aan wat kleur op die lijst dat hij mocht mee. Maar Femke Halsema, die had nog bedenkingen. Want die had net daarvoor, en dit is dus echt racisme waar we het nu over hebben. Ze hadden slechte ervaringen met 2 mensen van kleur in GroenLinks. Namelijk Sam Pommes, volgens mij. Die bleek terroristische opleiding te hebben gehad in Jemen of zo. Of Palestijnse gebieden.
Ja,
en Yatsin Farma, die verzonnen had dat ze kanker had.
Ja, ja, ja.
Dus toen heeft Femke Halsema de AIVD gevraagd om even onderzoek te doen naar... Tovik Dibi. Maar die kwam er helemaal schoon uit. Dus die kwam toen de Kamer in.
Ah. Nou, dat is...
Op een gegeven moment kwam hij niet meer in de Kamer. Want GroenLinks werd gewoon weer een beetje beschaafd klein, zullen we maar zeggen.
Of heeft hij zijn zetel opgegeven? Ging hij voortijdig weg? Of...
Volgens mij niet. Hij heeft nog geprobeerd lijsttrekker te worden. Toen was zijn slogan BAM, meen ik.
Echt?
Ja, zoiets. Zoek maar op. Een aantal filmpjes zien met het hoofd van hem. Maar tegenwoordig is hij dus tweede man in stadsdeel Amsterdam-Nieuw-West. Maar hij twittert nog altijd alsof hij een soort publieke figuur is. Maar hij is gewoon een ambtenaar. En daarom check ik zijn muurtje wel eens, omdat hij gewoon heel veel shitpost onderhand die vrij krankzinnig aan het worden is.
Ja.
Anyway, die deelde dus een dingetje van de IDF. Want de IDF werd er natuurlijk, de eerste keer dat er zo'n vrachtwagen zeg maar werd geplunderd. En daar gingen ook allemaal mensen dood.
Is dat elkaar het Israëlisch leger?
Ja, okay. Israeli Defense Force. Ja. En toen kreeg IDF de schuld. Die zou een bom hebben laten afgaan of whatever.
Ook met tanks over mensen hebben gereden.
Precies, het eerste verhaal. Nou, dat bleek dus niet waar te zijn. En toen wist Tovik ervan te maken. Zo van, eerst honger je die mensen uit. En dan doe je een beetje voedsel. En dan zul je zien dat ze elkaar vertrappen. Dat was zijn uitleg.
Ja. Het is hoe dan ook nooit de schuld van Tovik.
Ja, en er zit ook nooit schaamte bij over de eerste shit die gedeeld wordt. Over dat het weer een aanslag is van de IDF op onschuldige mensen of zoiets. Daar wordt nooit iets teruggenomen. Terwijl het keer op keer op keer klopt er gewoon geen zak van.
En al die mensen die zeg maar op Instagram het goede met de mensheid voor hebben. En die zeggen ceasefire now en dit en dat en dat. Die reageren alleen maar op die eerste impulsberichten. Ja. En die kan je nooit overtuigen van de nuance achteraf.
Nee. Terwijl, en dat weten ze gewoon wel, dat als voordat Israël gaat bombarderen, worden de sms'jes gestuurd, er worden briefjes uitgestrooid, whatever. Dat is gewoon altijd zo. En daar is geen andere verklaring voor te verzinnen dan dat ze proberen burgerslachtoffers te voorkomen.
Ja.
Er is niks anders wat je kan denken van daarom doen ze dit.
En er waren trouwens goede onderhandelingen over een tijdelijk staakt het vuren. Maar daar heeft Hamas zich nu uit teruggetrokken. En dat ging dan over een paar dagen staakt het vuren tijdens de Ramadan die op handen is. Ik dacht dat die al lang aan de hand was.
Ja, omdat het elke dag de krantenbol van staat.
En dan maar geen staakt het vuren tijdens Ramadan, denkt Israël. Ja, boeien.
Ja. Zullen we het even hebben over de Ramadan?
Ja, laten we het over. Ja, zullen we het
Amsterdam
hebben over...
heeft een iftarmaaltijd georganiseerd op 14.
Ja, maart, april. Wat is
ja, een van die twee.
Ja. Ik denk
zodat mensen, en daar kun je voor opgeven via de website amsterdam.nl. Dus ik neem aan dat ze er ook voor het eten betalen, maar dat weet ik niet zeker. Op een locatie die je dan doorkrijgt.
Ja.
Het is een beperkt aanbod. En dit wordt georganiseerd zodat mensen kunnen praten over het conflict in Israël. Om partijen bij elkaar te brengen.
Oh.
Dus als jij een andere mening bent toegedaan dan de gemiddelde moslim.
Ja.
Dan moet je wel eventjes even conformeren aan hun religie en hun feestje.
Ja.
Om daar met hen over te kunnen praten. En dat wordt dus door de gemeente zo georganiseerd. Of in ieder geval gepromoot. Maar
worden moslims ook uitgenodigd bij de Pesach-viering?
Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet.
Nee, ik denk het niet namelijk.
Nee, ik denk het ook niet. Maar dat kun je dan ook weer zien als natuurlijk dat zo'n iftar gastvrijheid is juist naar iedereen. Hè?
Ja, ja, ja. Ja, maar gefaciliteerd door de gemeente. Let wel.
Ja. Dit is een...
Ja, ik heb er ook mee te maken, want ik de broedplaats waar ik in zit, de eigenaar van het pand, die wil ook gewoon een soort meer een zichtbaarheid. En dan wordt ook geopperd van ja, als jullie dan een soort ruimte beschikbaar stellen, één keer per jaar voor een iftar, dat zouden ze dan wel heel... Dat ligt politiek heel goed.
Ja, krankzinnig.
Ja.
Het is gestoord. Dit is gewoon... Dit is gewoon tekstboek islamisering van een samenleving. En die mensen die dit verzinnen, die ambtenaren of die politici, die denken van, nou ja, weet je, we moeten er toch samen uitkomen, dit kleine landje. Dus als je allebei een beetje ingeeft, dan kom je op het midden uit.
Op zich snap ik...
Als dat al wenselijk is, hè?
Op zich snap ik wel dat de mensen die dat bedenken, denken dat ze goede bedoelingen hebben.
Ja.
Maar ze slaan de plank zo mis.
Ja, want nergens op aarde hebben de moslims ooit gedacht toen ze in het midden waren. Oh, nu zijn we in het midden. Ja. Nu stoppen we.
Ja.
Nee, als je op het midden bent, is er weer een midden van wat je moet overbruggen. En uiteindelijk krijg je gewoon Indonesië. Dan wordt, weet ik voor wat, seks voor het huwelijk wordt verboden. En noem maar op. Ja. Het is gewoon... Wat linkse mensen vergeten, omdat ze allemaal zo verschrikkelijk, alles moet zo snel mogelijk en ze zitten totaal in de waan van hun dag en ze zijn volstrekt egocentrisch, dus alleen maar met hun eigen leventje bezig, is dat moslims, die overzien gewoon wel 10 generaties. Die hebben geen haast.
Nee.
Gewoon steeds een klein beetje erbij. Huppakee, alles wat in de pocket is, is erbij. En dat telt allemaal op. En, dat, en jij hoeft het niet meer mee te maken. Jij bent gewoon ook oké nu. Maar het is wel naar het doel van over 200, 300, 400 jaar. Ja, dan is dit gewoon, is het gewoon overgenomen. En ieder kiezeltje wat je in die zak doet, is, ben je gewoon kwijt.
Zo was er, dat was denk ik ook weer een overijverige ambtenaar. Want er was een schoolreisje naar de Efteling. En die viel in de Ramadan. Oh, en ja. Toen had de school een brief uitgegeven. En de brief die schreef... Aangezien deze dag tijdens de Ramadan valt, is het voor alle leerlingen niet toegestaan tijdens de heen- en terugreis in de bus te eten of te drinken. Voor onze leerlingen is het gebruik van alcoholische dranken en of andere genotsmiddelen gedurende de gehele dag uiteraard niet toegestaan. Voor alle kinderen.
Ja.
Uiteindelijk heeft de rector gezegd dat een verbod nooit de bedoeling is geweest. Een verbod gaat veel te ver. Ja, daar heb je gewoon een god voor nodig om te verbieden natuurlijk. Dus er is gewoon een...
Ik vraag me af wie die brief dan heeft opgesteld. Ik vraag me af in zo'n organisatie. Is dat dan zeg maar het hoofddoekje van de hoofddoekje secretaresse van de directeur? Die moet dan zo'n brief schrijven en die schrijft het dan en niemand checkt het. Ik denk namelijk dat meestal dit soort dingen, dat is nog niet eens vanuit de moslims zelfs. Die snappen ergens nog wel dat zij de afwijkingen zijn.
Ja.
Die gaan niet, die eisen dit, zolang ze zeg maar nog een minderheid zijn, niet zozeer op van hun omgeving.
Ik vind maar sowieso...
Net gewoon die omgeving die gelijk dat al inkleert en zegt van, oh, wij kunnen bukken. Ja, we kunnen gewoon allemaal bukken nu.
Ja. Nee, het is ongelooflijk. Jij hebt water gekookt.
Ja. Vind je het subtiel?
Ik vind het heel subtiel. Ja, mag jij nog die lijst? Ik denk dat we nu halverwege zijn.
Ja. Nou ja, ik ben ook wel benieuwd hoe het gaat met parkeren straks bij de moskeeën. Wanneer begint die hele Ramadan eigenlijk?
Ja, iets zegt me dat het wel op een... Ja, dat heeft met de maan te maken.
Ja, precies. Maar Ramadan verschuift, hè? Omdat dat de islamitische jaartelling die is...
Nee,
is iets te lang of te kort.
Ja, nee, omdat het om de maan gaat. Ik bedoel, onze jaartelling draait om de zon.
Ja.
Dat is het.
Ja, precies.
Ja.
Nee, maar daarom, het kan, volgens mij kan de Ramadan in de zomer, kan in de winter vallen. Ramadan tijdens, hoe heet het? Tijdens wat die katholieken doen.
Vasten?
Nee, juist niet, het zuipen.
Ja, maar daarna gaan ze vasten.
Hoe heet het zuipen ook alweer?
Carnaval.
Tijdens carnaval, dat is eigenlijk, dat moet wel eens gebeurd zijn. Dat moet toch interessante tafereel opleveren, denk ik.
Ja, dat is zeker gebeurd.
Nou ja. Dus even kijken hoor. Oh ja, dit had ik, dit was dit. Ja, we moeten het even hebben over die man die 217 vaccinaties heeft gehad.
Ja, zou dat ook met een vaccinaties tegen COVID was dat toch?
Ja, COVID-vaccinaties, 217. En,
zou hij dat op een regelmatige interval hebben gedaan? Of elke keer als hij het onder de mensen bevond? Of wat, weten we wat zijn drijfveer was?
Ik weet het niet, maar misschien gewoon aandacht. En, ja. En van die... Ik heb altijd al gezegd, er moeten toch mensen zijn die op zijn minst alle verschillende vaccins willen hebben.
Ja.
Toch, ik bedoel, als je een beetje meer mijn geest hebt dan ik, dan wil je dingen compleet hebben.
Ja, ik heb een keer een podcast geluisterd van Lale Gül. Die doet dat met een andere jongen. En die...
Een andere jongen?
Met...
Dat, jouw kijk op Lale Gül is wel...
Nee. Nee, maar die had... Dat is denk ik anderhalf jaar geleden. Maar die had gewoon... Die was heel erg pro-vaccineren. Niet alleen qua COVID, maar die... Die liet zich ook voor HPF gewoon om de zoveel jaar vaccineren, omdat hij daar heilig in gelooft.
Ja.
Omdat, dus, ja, die vertelt het op een manier dat je denkt, oh ja, kan ik inkomen, maar 271 keer voor
217,
COVID.
217, hè? Niet overdrijven. Oh. Je denkt niet dat iemand gek is.
Nee. Ja, maar hij heeft nog steeds een prima afweersysteem, hè?
Ja.
Blijkt.
Ja. En dat is op zich prettig. Maar kijk, als je het vaccin al te zeer wantrouwt, dan wantrouw je ook het onderzoek van de wetenschappers die nu deze man hebben onderzocht natuurlijk.
Ja.
Wat zal ik zeggen? Ik vind het... nee, ja, ik snap het ergens wel. Het is COVID. Het is een lockdown. Je bent alleen. Je hebt niks te doen. Wie zie je nog? De mensen die je vaccin geven. Ja, hij pakt er gewoon zoveel mogelijk. Maar het is wel geheim waarom hij er zoveel heeft genomen. De vermoeden was... Dan ik, geloof ik dat, dat hij zijn, zijn bewijzen ervan doorverkocht.
Oh, dat het gewoon financieel gewin is.
Ja.
Ah, het is gewoon een ondernemer. Hij is 62 jaar.
Ja, heb je ook informatie die je te doet?
Ja, maar, dus ja, hier staat inderdaad... hij wilde meewerken aan een onderzoek... En dat was een geschenk uit de hemel. Proefpersonen voor de wetenschap die zich zo vaak willen laten vaccineren. Nee,
dat heeft niet gedaan om mee te werken aan onderzoek.
Oh.
Toen ze erachter kwamen dat die man bestond, toen vroegen ze hem om mee te werken aan onderzoek. Want toen dachten ze van ja, wacht eens even, dit kunnen we. Dat is niet ethisch om dit onderzoek, ja, om iemand dat te doen.
We raden hypervaccinatie niet aan als strategie.
Nee.
Maar de laatste zin is dat... Moet ik dan toch weer teruglezen? De man is overigens uiteindelijk niet strafrechtelijk vervolgd. Dan moet ik... Hè?
Nou, diefstal van vaccins van andere mensen.
Heeft hij dat gedaan?
Nou, de facto. Ieder extra vaccin wat onnodig in hem ging, ging niet in iemand anders. Aan de andere kant, de helft werd ook weggegooid, dus boeien.
Nou.
Doe.
Anyway.
Oh, dat is dit.
Kijk. Het ondernemingsklimaat in Nederland is kapot.
Ja, het begon met...
ASML of ja. AMSL? Ja. ASML, dat is ja. Een chipfabrikant, hè?
Ja.
Waar volgens mij China zich al heel erg dik heeft ingekocht. Dat was echt grote sprake van spionage daar.
Nee, precies, dat was.
Ja, maar dat is, ja, volgens mij als China eenmaal in je zit, krijg je ze er niet meer zo makkelijk uit, hoor.
Ik kan hier alleen maar schoenig opmerkingen over maken.
Neem nou Nepal.
Nepal?
Ja, dat is toch ook niet meer onafhankelijk.
Dat is niet Nepal, dat is Tibet.
Oh, ja.
Maar ik snap je punt.
Het is zo ver.
Ja, ja, ik geloof dat eigenlijk wel.
En Boskalis heeft zich erbij gevoegd.
Ja, maar het is ook met dat soort dingen... we zijn gewoon wat dat betreft, is de Europese Unie gewoon economisch gezien wel af, hè?
Mm.
Waarom zou je in Nederland blijven?
Ja, omdat meestal dat soort buitenlandse bedrijven krijgen hier belastingvoordeel. Nederlandse bedrijven krijgen belastingvoordeel en dat zullen zij niet krijgen.
Dat zou kunnen, zoiets. Het zal een onderhandelingsstrategie zijn.
Ja.
Maar het is wel, volgens mij dat AMSL is vooral dat die willen uitbreiden. En dan is de vraag van waar ga je uitbreiding neerzetten? Doe je dat dan ook in Nederland of niet?
Ja.
En wat dan als de uitbreiding op een gegeven moment groter is dan het origineel? Waar zit je dan eigenlijk gevestigd? En ik denk dat inderdaad het ondernemersklimaat in Nederland zal gewoon bagger zijn. Ja.
Dat is een grapje, hè? Van geen stijl.
Ja. Oh, ja.
Omdat het over Boskalis is, een baggerbedrijf.
Ja. Ja, Boskalis is wel...
Als het Boskalis, dan is het herfst.
Ja. Nee, het is wel echt, het is een van de grote van de wereld op dat gebied, hè? Ik bedoel, toen de tijd ook de Koersk, of was dat niet Boskalis?
Nou ja, we hebben op bagger en berginggebied zijn we gewoon nummertje 1 in de wereld.
Ja, ik zei even, denk ik, was niet Boskalis die de koers heeft gedaan. Hoe heet dat bedrijf nou? Nou, boeien. Zet het in de comments.
Nelis. Nee. Ja, zet het in de comments. Dat is altijd leuk. Beetje participatie. Dan voelen mensen zich betrokken. Dan engageren ze zich. Dan komen ze er weer terug. En dan denken ze, er wordt naar ons geluisterd. En dan groeien wij enorm. En dan gaan we eindelijk over de 2000 volgers heen. Want dat duurt maar en dat duurt maar.
Ja.
Kortom, dit is een... Korte betaalde hint door Brand en Immink van u moet zich abonneren.
Ja.
En delen. En het liefst doneren.
Ja.
Ja.
Nee, niet het liefst. Het liefst ook doneren.
Oké.
Okay. Ja, onderzoekje. Elektrische auto's, daar gaan meer giftige deeltjes de lucht in dan bij gewone auto's.
Ja, dat was... dat wist ik natuurlijk al lang.
Ja. Precies, maar het heeft nu weer eens een keertje in de Wall Street Journal gestaan.
Ja.
Dus dat is wel een dingetje. En dat heeft te maken met de remmen en de banden.
Bandslijtage, ja.
En dan zou je denken natuurlijk dat hebben alle auto's toch? Waarom hebben elektrische auto's dat meer? Nou, nu denk ik...
Omdat ze sneller op kunnen trekken?
Ja, en omdat ze die batterijen hebben. Ze zijn per definitie altijd even zwaar belast, hè?
Ja.
Want stroom weegt niks.
Oh ja.
Dat weten sommige mensen niet.
En je bedoelt dat als je op een lege tank rijdt, dat je minder...
Dat neem ik aan.
Ja. Ik probeer mijn tank altijd zo vol mogelijk te houden. Omdat ik haat... Ik haat dat het metertje onder de helft komt.
Nou ja, ik niet. Ik probeer hem wel leeg te rijden. Net als met de ouderwetse batterijen eigenlijk. Maar dat is meer omdat ik vind tanken altijd zonde van de tijd. En...
Ik denk liever op de heenweg dan op de terugweg. Want op de terugweg wil ik naar huis.
Ja, dat heb ik ook, ja.
Nou, zijn we het eens.
Ja, ook omdat je op de heenweg kun je ook makkelijker gewoon eerder weggaan om te tanken. Op terugweg ga je meestal gewoon toch pas weg wanneer je weggaat. Zeg maar.
Of weg kan, of
je
mag.
Bent ergens met een doel, zeg maar. Ja. En dat doel heeft een bepaalde tijd of een bepaalde beleefdheidsspannen of iets dergelijks.
Ja.
En dat, en eens even kijken, gisteren NRC, dat is een stukje wat hier wat ik niet op lijstje heb gezet.
Nee.
Dat dus, het stroomnet in Nederland is dus overal, ik denk dat ik het wel het beste zo kan zeggen, kankervol.
Ja. Maar dat heb je eerder al gezegd net.
Ja?
Ja, over dat we daar nog helemaal nog niet klaar voor zijn voor het stroomnet.
Oh ja.
Daar hebben we al over gehad. Mag het nog wel een keer hoor.
Ik moest eraan denken, omdat ik hier ook zie... de NRC. NRC die komt de laatste tijd met veel van dat soort nieuws. Daarom moest ik er even opnieuw aan denken.
Ja.
Want die hadden dus ook al dat de zeespiegelstijging... Nou, dat is geen enkel probleem in Nederland.
Ja, nee, het... Dat heb ik ook gelezen.
Gewoon, en als het heel, heel, heel veel is, gewoon 2-3 meter erbij, boeit niet in Nederland. Dat kunnen we prima, prima managen. En het gaat helemaal niet zo ver worden, dus...
Ja, en er was ook een soort, zoiets van een paar kilometer uit de kust bij Zeeland, een grote dijk bouwen en dan ook inpolderen die hap.
Hmm. Ik ben niet voor inpolderen.
Nee?
Je kunt wel een dijk bouwen. Nee, natuurlijk niet. Dan krijg je nog meer Flevoland.
Ja.
Hoe niet is dat?
Ja, maar dan kan je dan weer nog meer koeien kwijt.
Nee, wat je er krijgt is asielzoekers. En die grens die moet gewoon een keer dicht.
Ja.
Kijk, asielzoekers zijn nog steeds een probleem, ook als ze in Almere gaan wonen.
Oh ja, die had ik ook gezien. Interessante ontwikkelingen over Royce de Vries en Khalid Kalem.
Oh jezus, ja. Ik ken die hele man dus niet, want ik kijk nooit tv, dus ik heb dat programma. Ik heb nul keren.
Nee, maar,
nul keren. Ik ken hem alleen van die foto's nu bij de artikelen over dat hij groot grondbezitter is, dat hij 8 panden heeft in Amsterdam en Amstelveen. Dat hij daar in Dubai dan weer met de grootste Italiaanse maffiabaas, vriendje van Taghi, dat
Menengo.
Hij er even iets voor ging doen en zo. Het is allemaal zo...
Loesje?
Ja... Loesje, hier klopt geen zak van.
Hier klopt helemaal niks van. Hè? En dat Royce de Vries, dat vraag ik me af. Hè? Die tweede publicatie waar dan in gezegd werd dat hij contact heeft gehad met Taghi. Die is in eerste instantie door die rechter verboden. En toen met als ding dat namen niet bekend mocht worden. Toen is het aangepast. Ja, dit is wel belangrijk. Het mag wel geplaatst worden. Maar de naam van Taghi is dus genoemd. Dus welke naam mag dan niet genoemd worden in dat artikel? Daar ben ik dan heel benieuwd naar. Er was één naam die dus...
De Royce de Vries.
Of Peter R.
Die... Op zich, hè, dat Royce de Vries zegt van... Ja, publicatie, dat vind ik gevaarlijk. En dat de rechter nu zegt van... Ja, maar dat leg je zo algemeen uit... Ja, ik moet zeggen, als je vader is doodgeschoten, door waarschijnlijk gewoon door de mensen waar dit ook deels over gaat.
Nee, maar snap zijn
je
vader, dat
ik het gevaarlijk vind.
Nee, maar zijn vader is waarschijnlijk doorgeschoten omdat hij gewoon net zo vuile handjes had als deze Khalid.
Denk je?
Ja, natuurlijk.
Nee, dat denk ik niet.
Die kant gaat het steeds meer op, dus hij probeert het blazoen van zijn vader schoon te houden.
Mm.
Nee, we zeker te weten.
Ja, maar hij stond, het zou wel zo brutaal zijn. Hij stond getuigen bij en zo.
Ja, maar... En hij, maar hij was altijd vriendjes met misdadigers.
Alleen met die Heineken ontvoerder.
Nee, maar hij had ook
Cor van Hout.
Nee, ja, ook, daar moest ik ook aan denken. Maar ik denk dat het geen zuivere visgraat is op de koffie.
Ja, ik heb echt scheidhekel aan Peter R. de Vries.
Ik heb nog meer scheidhekel aan Royce de Vries.
Ik zou nog heel eventjes toch over de doden niets dan goeds... Ik wil er even niet over speculeren. Ook omdat het wel echt een zeldzame evilness is, hoor.
Ja.
Als je dus aan de ene kant dus zo corrupt bent en aan de andere kant dan dus getuigen bijstaan en zo met je expertise. Ja, ik vind dat wel...
Nou ja, ik denk niet dat hij bewust evil was, maar dat hij wel een bepaald soort lijntjes had waardoor hij chantabel was. Dus niet net zoals die advocaat van de onderwereld die toen is neergeknald in Amsterdam-Zuid. Of de bankier van de onderwereld. Hoe heette die man?
Enstra.
Ja, Enstra. Die was op een gegeven moment, die zat er zo ver in dat hij chantabel werd. En toen hij daar niet aan meedeed, is hij gewoon omgelegd.
Nee, maar Enstra die liet zich wel chanteren.
Ja, maar op een gegeven moment...
Weet je wat weet hij? Volgens mij was dat... Holleder, wat hij deed met Enstra. Die liet gewoon op een gegeven moment een week lang een grote Volvo, een zwarte Volvo achter hem rijden met vier mannen erin met motorhelm op. Nou, Enstra die belde eerst de politie. Nou, de politie hield die Volvo aan. Ja, het is niet verboden om met een motorhelm op auto te rijden. Die zei gewoon, ja, vind ik veilig. En je mag ook wel achter iemand aanrijden. Dat is ook niet verboden, hè? Dat is, misschien wel reden voor de politie om even te vragen wat je aan het doen bent. Maar het is niet illegaal, het is gewoon niet weg. Nou, Enstra, die kwam na een week bij Holleder. Die zei, de hele week word ik achtervolgd met een auto, met gasten erin, met een motorhelm op. En Holleder zei van, kan ik wel wat voor je regelen, maar dat kost natuurlijk geld.
Ja.
Want hij wist natuurlijk niet dat Holleder dat had gedaan. Hij kwam bij Holleder omdat het zijn grote criminele vriend was. Die dacht van, die kan me wel beschermen tegen dit wat hier gebeurt. Ja, mooi. Althans, dit verhaal heb ik ooit gehoord.
Leeft
Holleder eigenlijk nog?
Ja, volgens mij wel.
Hoor nooit meer wat over hem, hè?
Nee.
Ah, misschien is het college toen nog wel op de buis?
Ja, dat wel, maar...
Andere gasten.
Hij was maar één keer gast, hè? Ah. Ja,
dat was raar ook.
Nou, die slaan we over. De RAF-terroriste woonde 30 jaar in Berlijn en die is toen opeens herkend.
Ja.
Met, volgens mij, foto-herkenningstechnieken.
Ja.
Ja. Ik heb er verder niks over te zeggen, maar het is wel knap om 30 jaar gewoon onder de radar te blijven.
Ja, maar wel steeds moeilijker.
Ja, en dan is 30 jaar best wel lang.
Dit is ook weer een bevestiging dat als de Tweede Wereldoorlog vandaag zou beginnen, dan maken de Joden geen schijn van kans. Overal hangen camera's, alles met gezichtsherkenning. Je vindt ze over de hele wereld als je wil.
Ja, dan ga je er een beetje van uit dat Joden zijn te herkennen op uiterlijke kenmerken.
Nee, specifieke Joden bedoel ik, waarvan je de uiterlijke kenmerken hebt.
Ja.
Van heel lang geleden. Bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
Nee, niet de haakneusjes. Nee, of zo. Okay. Nee, zeker niet. En, dan pak je bijvoorbeeld ook heel veel Arabieren.
Ja.
Ik heb wel eens opgevallen dat Yasser Arafat sprekend leek op die Nazi-Duitse karikatuur van een Jood, zeg maar. Die dan in zo'n, volgens mij was het een film, met zo'n web over de wereld heen, met zo'n Jood in het midden, met zo'n haakneus.
Ja, ja.
Yasser Arafat leek sprekend op die gast.
Ja.
Toeval? Nee? Nou, ik dacht het bij niet. De Semitische volkeren, denk ik.
Oh ja, de Duitse minister die was afgeluisterd. Daar sluiten we dan mee af.
Nee, we hebben nog meer.
Nee hoor, ik heb ze allemaal net weggeklikt. De Rusland was in het bezit van dingetje overleg tussen Duitse generaals.
Ja.
Die de Krim wilden bombarderen, of de brug naar de Krim.
Oh, serieus?
Ja.
Ik wist niet wat er inhoud was. Nee, oké.
Dus dat was hele gevoelige informatie. Maar er gaan ook weer theorieën rond dat die informatie... dat die informatie bewust door Duitsland naar de Russen is gebracht om, zeg maar, de oorlog...
Dat is wel heel veel fantasie voor Duitsers, hè?
om de oorlogspropaganda hier op stoom te houden. Of zoiets.
Wie zegt dat in godsnaam?
Volgens, ja, dat...
Dat Thierry weer?
Nee, dat was Adam Curry.
Oh, echt waar? Oh, wat een Mongolen.
Volgens de Duitse minister is het gesprek afgeluisterd door een van de militairen van een luchtshow in Singapore die inbelde. Dat was een ongeautoriseerde verbinding, eigenlijk gewoon een open verbinding,
ja.
Aldus de minister. Op deze manier kon vervolgens de data worden onderschept. Pistorius bestelde dat even een aantrekkelijk doelwit was voor de Russische inlichtingen. Maar wat werd er nou gesproken? Ja, een mogelijke aanval door Oekraïne op de Krimbrug.
Ja. Nee, ja, dat... Nee, maar ja, dat is wel... het is zo amateuristisch, hè?
Ja, nee, maar het is dus zo amateuristisch... dat dus mensen als Adam Curry en anderen dus denken dat dat gewoon...
Ja, maar in het hoofd van Adam Curry gebeurt nooit iets toevallig. Alles is altijd gepland en zo. Dus als er ogenschijnlijk iets toevallig is, dan gaat dat brein van hem gelijk op zoek naar wie het gepland heeft en hoe. En waarom.
Ik snap wat je zegt, maar wat ik wel dan goed vind is dat, anders dan wij die gewoon praten vanuit onze mening, zij nog gewoon allemaal dingen uit de media hebben om hun verhalen mee te larderen.
Gewoon die fragmenten. Ben je nu aan het uitleggen waarom mensen beter naar hun kunnen luisteren dan naar ons? Of ben je aan het uitleggen wat je er gewoon wel, waarom je er zelf naar luistert? Ben je dat aan het verklaren?
Allebei. Oh. Nee, alleen het laatste.
ik luister ook graag naar in de auto.
Nee, het is gewoon een alleen podcast waar ik het best bij in slaap val.
Ja, dat snap ik ook. Het is zeker lange afstanden rijden. Het heeft ook gewoon echt serieuze... tijd en zo. Ik vind ook altijd gewoon een fijn sfeertje, maar het is wel, ja, zoiets als dit, daar nog weer de driedubbele bodems onder vermoeden.
Ja.
En waarom dan? En ook gewoon dan dus dat die, dan moet je ook voorstellen, heb je dus een Duitse generaal die weet dan dat die wordt afgeluisterd of zo. Of die gaat dan speciaal zeg maar een lijn doen die afgeluisterd kan worden. Ze hebben waarschijnlijk al intel van de Russen dat ze bezig zijn met afluisteren. En die gaat dan dus een toneelstukje opvoeren. De Duitse generaal. Als je gewoon een beetje normaal, serieus je vak bent, dan ga je geen toneelstukjes opvoeren.
Maar het is toch van een amateurisme dat je gewoon delicate dingen via... gewoon een telefoonlijn gaat bespreken.
Nee, het is gewoon boemergedrag. Kijk, die gasten die krijgen de hele tijd die krijgen veilige lijnen aangereikt de hele tijd. En die denken dus daarom, van op een gegeven moment hebben ze weer een vergelijkbaar gesprek. Dan denken beide partijen, dit zal wel een veilige lijn zijn, want anders zouden we dit gesprek nu niet hebben.
Ja.
Maar geen van beiden checkt het. Omdat, ja, weet je, je bent gewoon een boomer, dus je snapt daar niks van. Je hebt zelf geen idee van hoe dat dan zit. Je knikt gewoon altijd. Iemand geeft je de horen en je gaat praten. En je denkt van, ja, oké, dus dit is kennelijk goed. En waarom is dat dan niet goed? Nou, dat weet je gewoon niet. Dus je doet gewoon. En op een gegeven moment bel je dus met iemand. En ja, dan voor je gevoel ben je met een veilige lijn aan het bellen. Maar dat is helemaal niet zo.
Maar dat boomers, dat is op zich wel interessant... Boomers is zeg maar de generatie boven ons officieel, maar tegenwoordig word ik alweer boomer door een andere generatie genoemd.
Ja, omdat het een lekker scheldwoord is, ik zelfs.
Precies, maar even los daarvan een ander dingetje. Vroeger waren volgens mij de leiders van de politiek waren zeg maar de generatie van mijn ouders, maar nu zijn de leiders in de politiek... Niet in Nederland, maar zijn nog steeds een beetje de generatie van de ouders.
Dus, nee,
dus waar zijn... In Nederland valt het mee, weet je, Rutte is gewoon...
Nee, maar het erg is, het is nog maar goed ook, want al die jonkies, dat is allemaal van dat woke GroenLinks volk.
Ja, maar daar wou ik heen. Die boomers die zeg maar de techniek niet kennen. En dan heb je nu de jonge generatie die de gevaren van de... Ik bedoel, als ik tegen mijn zoon en dochter over privacy dingen zeggen, dan halen ze hun schouder op. Ik denk dat wij, de generatie die de omslag van analoog naar digitaal hebben meegemaakt, zich het meest bewust zijn van de gevaren die het met zich meebrengt.
Maar het is geen omslag, hè?
Nee, nou ja.
Dus laat ik het zo zeggen, het is het
de introductie.
Tipje van de sluier.
Ja.
Ja, dat denk ik. Nee, nee, wij, ik denk dat wij gewoon de gevaren die er. Kijk, de gevaren die wij zien, die zijn wel reëel, maar in de toekomst irrelevant, omdat het toch zo gaat als dat het zal gaan.
Ja.
En die privacy waar wij nog aan gehecht zijn, die hangt aan een analoge tijd, maar die is er straks niet meer, dus dan hangt ook niemand daar meer aan.
Ja.
En iets anders, jij zegt van ja, vroeger toen jij klein was, toen werd het de generatie van je ouders. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Toen jij klein was, toen waren alle volwassen mensen waren gewoon even oud. In je hoofd.
Nee, maar ik denk, Den Uyl en Van Acht, hoe oud waren die toen die zeg maar hun toneelstukje deden?
Ja, ook maar een jaartje of 60, 65 denk ik, 70.
Ja, ook zo oud.
Ik denk
ja.
Het wel al.
Ja.
Nee,
Van Acht was niet 70, want dan was hij niet afgelopen, dan was hij 100 toen hij doodging.
Nee, niet 70, maar wel 60 toch? En hoe oud waren je ouders toen?
Mijn ouders waren, laten we eerst eens kijken welk jaar ze geboorte, wanneer is hij geboren?
In mijn geboortejaar was dat, en wanneer is Van Acht geboren? Dus in 1977 was dat kabinet. En wanneer was Van Acht nou geboren?
Staat helemaal.
Het is geheim wanneer die geboren.
1931, dus die was 10 jaar ouder dan mijn vader. En ja.
Ja, en jouw ouders hadden relatief laat kinderen, gok ik.
Nee, vroeg.
Vroeg?
Ja.
Oh.
Sterker, mijn moeder was 23, dus toch.
Ja. Ja, dat wist ik niet. Mijn ouders hadden laat kinderen, dus ik denk altijd dat andere mensen dat ook hebben. Mijn moeder was 35.
Ja, dan ben je er nog goed uitgekomen.
Ja, zeker.
Ja.
Nou ja, ik weet niet, het zijn wel mankementen. Maar...
Nou ja, ik vind dat we klaar zijn.
Ik ook. Ik vind dat we nogmaals mensen kunnen
motiveren.
Herinneren aan
wat
ze moeten abonneren en delen en gewoon met ja gewoon moeten doneren. Dat is gewoon belangrijk.
Elke week denk ik van we moeten dit praatje aan het begin doen.
Ja.
En elke week vergeet ik het weer.
Ja, we moeten misschien even een standaard inzetfilmpje maken wat we gewoon even na 3 seconden gewoon erin knallen elke keer.
Vind ik super interessant allemaal van die standaard YouTube dingen dat je opeens zo'n YouTube logo krijgt met een duimpje klik hier. Dat soort dingen vind ik echt zo irritant. Ik ga daar nooit van abonneren.
Ik wel.
Ja?
Ik abonneren alleen als ik het ook leuk vind. En abonneren kom ik nog wel op het idee. Als ik denk van, oké, ik wil meer van dit. Maar liken bijvoorbeeld. Ik kom niet op het idee als ik naar een YouTube-filmpje kijk. Denk van, leuk filmpje, weet je wat, ik like het. En als dan iemand zegt van, hey, zou je niet liken? Denk ik, oh.
Nee, ik zoek vaak dingen op hoe dingen van mijn camera werken en zo. En dan, als ik dan op een YouTube-kanaal kom van een man met 40 abonnees die er groezelig uitziet, die mij een tip geeft, die mij echt hulpzaam is,
ja.
Nou, dan geef ik hem een like zonder dat hij erom vraagt.
Ja.
Maar als het gewoon iemand is met een hulpvolle uitleg die al 20.000 likes heeft, dan krijgt hij hem niet.
Ja, ben je toch ook een nivelleren is echt je lust in je leven.
Hè? Ja. Dag mensen.
Oké, doei.
Oh, ik word helemaal duizelig van het praten.
Oh.